Je luistert naar Nesgast, de podcast waarin we wekelijks een audioportret maken van leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener. Want samen zijn we goed nieuws. Wie heeft Alderik Bos vandaag te gast?
Han Spoor. Welkom Han, in onze studio nu. Hè. Het is natuurlijk mouw als een kerk, maar ja. Nu is het een studio.
Het is inderdaad een studio met al deze apparatuur. Hallo Alderik, leuk je op deze manier te zien.
Han, ik ken jou ook niet heel goed. Ja, een klein beetje nu, na de vorige keer. Maar misschien voor de mensen die jou niet kennen, misschien dat je een kleine introductie over jezelf kan doen.
Ja, ik ben Han. Ik ben nu 67 jaar. Ik ben getrouwd met Agnes. We zijn allebei lid van de Kerk van de Nazarener. We hebben twee kinderen, Dolf en Anjo. En die zijn onafhankelijk van ons ook gewoon lid geworden van de Kerk van de Nazarener als volwassenen. En dat vinden we heel fijn.
Mooi, zeker. Ja.
Ik ben gepensioneerd sinds september 2021. Ik heb jaren in Rotterdam gewerkt. In de voorlichting van de schuldbemiddeling en in de schuldbemiddeling zelf jaren. Ook bij de kredietbank gewerkt, verschillende adviesklusjes gedaan en zo. En nu ben ik met pensioen.
Ja, ik hoor altijd van mensen die met pensioen zijn dat ze het drukker hebben dan ooit.
Ja, dat dacht ik dus in eerste instantie wel, maar dat is toch een beetje tegengevallen.
Oh.
Ik ben, ik kan een beetje een bruggetje maken zo van maar naar de kerk. Hè, van, ik ben 12 jaar lid van de Kerk van de Nazarener. Ik ben ongeveer 9 jaar geleden was ik nog diaconaal medewerker. Dan heb ik me eigenlijk een beetje gespecialiseerd in de financiën van een aantal mensen die in de problemen kwamen in onze kerk. En dat deed ik samen met de pastoraal medewerker. Ja. Met Harry de Vries.
Ja.
En uiteindelijk bleek dus in Vlaardingen bleek er een schuldhulpverleningsorganisatie opgericht te gaan worden. En daar hadden ze mensen nodig vanuit, in eerste instantie vanuit de kerken. En toen ben ik een soort van uitgezonden vanuit onze kerk naar Schuldhulpmaatje. En daar heb ik ongeveer 9 jaar heb ik in het bestuur gezeten. Penningmeester gedaan, plaatsvervangend voorzitter en uiteindelijk,
Zo heb je dus eigenlijk van je professie ben je weer verder gegaan in je...
Ja, dat was natuurlijk eerst helemaal niet in de uitvoering, maar meer in de adviserende functie, zeg maar. En wat ik inderdaad in het vorige keer in het gesprek ook heb aangegeven, dat er op een gegeven moment een coördinator, die ging weg. Ja, die was ook soort van met pensioen. Die wilde iets anders gaan doen toen hij 73 werd. Nou, ik denk, ik heb nog wel wat jaartjes in hopelijk te gaan.
Oh, ja.
En toen heb ik gezegd van, nou, ik wil die taak wel overnemen, want ik heb genoeg ervaring in het verdelen van taken voor de medewerkers. Ik weet ook behoorlijk wat van schuldbemiddeling, dus ik weet als ik een intakegesprek doe, wat ik moet vragen aan mensen en dergelijke. En toen ben ik coördinator geworden sinds september vorig jaar, sinds januari dit jaar. Van Schuldhulpmaatje Vlaardingen.
En een coördinator betekent dus even, als ik je zo goed begrijp, want je doet een intake, mensen die melden zich daar en dan krijgen ze een gesprek met jou en dan vervolgens zeg je van, nou, die of die past hier het beste bij?
Ja, precies. Ja. Dat is het grootste gedeelte van de taak. Er zijn natuurlijk ook een aantal administratieve taken die je dan doet. Hè. Alles in het zogenaamde hulpvragensysteem bijwerken. Vergaderingen bijwonen, maatjesavonden organiseren. Hè. De maatjes, dat zijn dan de hulpverleners, hè, voor de hulpvragen. En die moeten ook af en toe een beetje bijgespijkerd worden. Doe ik niet alleen, want er zijn meerdere mensen die dat kunnen. Maar de grootste taak van de coördinator is inderdaad het matchen van het maatje met de hulpvragen.
Ja. En waar kijk je daarnaar als je gaat matchen? Want ik kan me voorstellen dat er zijn natuurlijk heel veel verschillende mensen. Er zijn mensen die steken hun kop in het zand. Die hebben misschien al tijdenlang de brievenbus niet geopend. En er zijn ook andere mensen die raken al in paniek als de eerste rekening binnenkomt. En daar heb je natuurlijk een ander type schuldhulpmaatje bij nodig. Waar kijk je dan naar?
Nou, de grap is dat ik een boek heb gelezen van Eef van Opdorp. En
ja, voor degenen even... die meeluisteren, Han die moest even in zijn tas, dus die was even, ja. Die was even weg. Ja.
Eve van Opdorp, die heeft voor RTL 4 geloof ik of zo, heeft een programma op de televisie. En dat gaat dus over armoede en mensen die in de schulden zitten en zo. En zij heeft dus op een gegeven moment, ik weet eigenlijk niet of ze dat zelf ontwikkeld heeft of dat ze dat nou in het boek geschreven heeft en het krantenartikel wat ik vorige keer heb meegenomen. Dat gaat dus over dat er verschillende types hulpvragers zijn, ja. Maar er zijn ook verschillende types hulpverleners. En dan is juist de grap, hè, dat je probeert een hulpvrager die bijvoorbeeld een heel erg verkwistend is of zo, dat je die probeert te koppelen aan zeg maar het type Sint-Bernard van de hulpverlener. Hè, die Sint-Bernard moet natuurlijk niet te veel Sint-Bernard zijn, maar die moet ook wel proberen om zijn kennis, hè, te gebruiken om die hulpvrager op weg te helpen. Ja, zeg maar.
Dus er zijn heel veel typologieën. En in het boek wat je hier op tafel legt, dat boek, ik zie er op zijn kop gelezen, Gek van Geld.
Ja.
Dat is ook het boek, want we vroegen aan je, neem een boek mee.
Neem een boek mee of neem een artikel mee. En toevallig heeft een week of 3 of 4 geleden heeft Eve ook een stuk in het Algemeen Dagblad geschreven of geïnterviewd daarvoor. En daar heeft ze ook een beetje aangegeven dat er dus inderdaad een stuk of 7 van types zijn waar je rekening mee moet houden in de hulpverlening.
Oh, wat mooi.
En dat is, dat is wel echt wel. En dat is wel een uitdaging, hè, om dan inderdaad, om weer terug te komen naar dat werk, om dan de juiste hulpvragen aan de juiste hulpverlener te koppelen.
Ja, want de mismatch levert dan op dat mensen elkaar niet begrijpen en dat ze zeggen, ja, dit gaat niet werken.
Ja, dat gaat dan niet werken. En dat merk je dan ook gewoon. Hè? Dan wordt dat teruggekoppeld naar de coördinator. En dan moet de coördinator dan weer een gesprekje hebben met de hulpvrager. En dan te kijken van, hoe komt dat nou dat het bij jullie niet matcht? En soms trekt iemand zich gewoon helemaal terug. He, dat kan ook nog gewoon gebeuren. He, dat de hulpvrager zegt van, nou, ik zie het helemaal niet meer zitten. En dat er niet echt aangegeven wordt wat er dan aan schort. Ja. Maar het is wel belangrijk om te weten van, heeft het iets met de interactie te maken?
Ik kan me voorstellen dat voor een hulpverlener, als je de hulpverlener bent, dat zijn in de regel ook vrijwilligers natuurlijk, dat als je een paar keer zo'n mismatch hebt meegemaakt, dat je denkt van, ben ik wel geschikt voor dit werk en vind ik dit wel leuk enzovoorts. Dat is ook demotiverend.
Ja, en dat is demotiverend. En het is ook demotiverend als je nou zegt van, nou, we zitten nou in de post-corona-periode. Dat een heleboel hulpverleners niet zoveel klanten hebben gehad in de afgelopen periode. En dat het ook de vraag is of ze dan wel willen doorgaan met hun taken. Want het is op dit moment op een of andere manier ook helemaal niet zo heel erg druk.
Dat gaat wel komen, denk ik, met alles wat.
Dat hoop ik wel, ja. Ja,
hoop je dat?
Want het is natuurlijk wel gewoon zo. De taak van Schuld op Maatje is gewoon mensen in Vlaardingen te helpen met achterstanden.
Je bedoelt, ik hoop dat mensen zich melden.
Ja,
want het zou natuurlijk het mooiste zijn als gewoon mensen niet meer in de schulden komen. En dat Schuld op Maatje kan stoppen omdat het niet meer nodig is. Maar ja, als je de krant leest over de prijzen in de supermarkt en noem alles maar op, dan denk je toch dat mensen in de problemen gaan komen.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat een heleboel zelfstandige ondernemers ook in de problemen zijn gekomen al. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk des zelfstandige ondernemers om te zeggen van, we proberen nog gewoon ergens anders een beetje geld vandaan te halen, of we doen het eventjes iets minder, want volgend jaar gaat het wel vast wel weer beter. Maar een aantal zelfstandige ondernemers zitten zo ver in de ellende dat ze, denk ik, ons binnenkort wel nodig zullen hebben.
Ja. Nou, misschien zeg maar, we gaan zo meteen ook nog over andere dingen, maar misschien tot slot, hè, Han, wat kan je zeggen over de drempel? Wat zou jij willen zeggen tegen iemand die klem zit en die denkt, ja, ik durf me niet te melden?
Ja, dat is het lastige natuurlijk. Van, ik ben afhankelijk van organisaties die mensen aanmelden en mensen die zelf aanmelden. Hè. Er zou dus meer publiciteit gegeven moeten worden aan dit soort organisaties. Hè. Humanitas, Schuld op Maatje, die een beetje in dezelfde vijver vissen. Mensen van het wijkteam en zo. Hè, die, zodra er iets aan de hand lijkt te zijn, hè, dat mensen dan aan de bel trekken. Desnoods voor anderen. Ja, en dat is, en dan eventjes terugkomend op de diaconie. Hè, van, het is natuurlijk destijds zo geweest dat het een beetje ingezakt is in onze kerk. Dat heeft ook een beetje te maken met dat mensen schaamte hebben en dat ze niet zo makkelijk hun ziel en zaligheid naar voren brengen. Hè, maar dat je dus, als je dus die signalen ziet, hè, van dat er iets niet goed gaat met iemand of met de kinderen of iets dergelijks. Hè, dat de kinderen die bij het kindermoment komen, dat die niet goed gekleed zijn of dat ze naar zweet ruiken of iets dergelijks. Dat er dan dat er niet goede hygiëne is. Dat kan allemaal een indicatie zijn dat er in zo'n gezin niet echt...
Zo ingewikkeld natuurlijk. Ja, hè? Want ja, ik zie ook wel eens mensen dat ik denk van ja, oké, okay, maar wie ben ik om daar een oordeel over te hebben?
Ja.
Dat, het is ontzettend ingewikkeld.
Dat is dat is inderdaad het probleem. Dat de schaamte en dat je zelf als hulpverlener of als degene die dat dan constateert, dat je dat dan ook niet gaat uitspreken. Maar soms kan het wel een hele eye-opener zijn.
Ja. Ja,
maar dan moet je wel heel voorzichtig in zijn.
Ja, precies, dat bedoel ik. En ik denk ook dat je daar dan... Maar dat is heel belangrijk om die indicatie te hebben enerzijds. Ja. En aan de andere kant om die schaamte ook. Hè, als je been gebroken is, ga je ook naar de dokter, moet gewoon gips om.
Ja.
En dan kan je over 6 weken weer lopen. En als je ermee blijft tobben, ja, dan wordt het steeds erger. En dat is natuurlijk met dit soort dingen ook.
Ja.
Ja, nou, mooi werk. Wat, even om de verbinding dan maar ook te maken, want je maakt al de verbinding met de diaconie enzovoorts. Maar wat betekent de kerk voor jou?
Ja, de kerk van de Nazarener is onze basis. Hè? Wij gaan daarheen, Agnes en ik, om voeding te krijgen voor de rest van de week. Hè? Het zingen, de preek... Het bidden voor de zieken, hè, die onderdelen van de dienst, hè, die vinden we allemaal heel, heel bijzonder. En dan kan je natuurlijk zeggen van ja, in de rest van de week...
kan je ook Bijbel lezen.
Zou je ook Bijbel bidden, moeten gaan lezen. Ja. En dat doe ik ook wel met een zekere regelmaat. Ik heb een Bijbelstudie met onder andere Wim van Elzakker in Krimpen. Daar ben ik nog een beetje, mijn roots ben ik aan het volgen. Want ik woon al 3,5 jaar in Vlaardingen, maar kom daar nog ook wel. Hè, dus dat soort dingen, dat doen we dan ook wel. Hè, en we hebben een boekje van Sarah Jong, waar we een aantal dingen uit lezen per dag. De bemoedigende teksten en zo. Maar dat is toch wel iets wat je zelf doet. En als iemand die opgeleid is als dominee, hè, een aantal dingen, kan ook een ander iemand zijn natuurlijk die op de kansel staat. Maar dat heeft toch wel flink wat impact.
Hey, en dus de kerk is ook wel heel erg voor jou gecentreerd rondom de diensten?
Ja.
Ja, want zeg maar, voor veel mensen die zeggen dan ook van de mensen of... Het gaat me ook om gewoon gemeenschap.
Ja, natuurlijk. Het is ook zo dat we in twee huiskerken, zoals ik het nog steeds noem. Hè, de nieuwe naam, die zit ik nooit... Is nooit
thuis verder kringen.
Ja, thuis verder kringen. En dat we daar dus ook gewoon heel fijn contacten hebben. En dat die mensen me ook hebben geholpen, hè, omgaan met mijn handicap die ik heb gekregen 2 jaar geleden. Hè, ik heb een operatie gehad aan mijn knie. Hè, en mijn knie, daar zat een kwaadaardig gezwel. Hè, daar zit zeer waarschijnlijk nog wel wat cellen, maar dat wordt, als het goed is, goed in de gaten gehouden. En binnenkort moet ik weer, volgende week moet ik weer voor een scan.
Controle,
ja, voor controle, dus dat blijft altijd wel weer spannend. Maar ja, dan gaan ze voor me bidden en dan denken ze aan me. En dat vind ik altijd wel heel fijn om daarin gesteund te worden. Net dat ik dat natuurlijk zelf ook probeer steun te vinden bij God daarvoor. Maar, ja.
En ook aan anderen tot steun te zijn.
Ja. Ja, ja.
Dat is een wisselwerking.
Ja, ja.
Wauw. En goed, je legt het zomaar even op tafel. Een handicap, wat betekent dat? Hoe mobiel ben je, zeg maar?
Ik ben nu wel weer zo mobiel na 2 jaar dat ik wel gewoon weer kan lopen. Goed kan wandelen. Dat ik 7 kilometer kan wandelen per dag. Dat is een geleidend proces geweest, geleidelijk. dat daar steeds verbetering in kwam. Hè. Nadat de operatie is geweest, hebben ze een aantal dingen omgelegd in mijn been. Er is een stukje vel is erbij gebruikt om het weer een beetje mooi te maken en zo. En uiteindelijk is het, bijna anderhalf jaar en zo, is het dusdanig geheeld dat ik weer gewoon voor 90% kan functioneren. Ik zal niet heel hard moeten lopen of heel hard moeten springen of zo, maar gewoon lopen. En,
gewoon voor de dagelijkse dingen gaan.
Dagelijkse dingen gaat het prima, ja.
Ja, ja. Geweldig. Ja. Maar ook mooi om te horen dat zo'n kring dan ineens heel belangrijk voor je wordt, hè?
Ja, zeker.
Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk wat veel mensen ook zeggen over kerk zijn. En om dan nog maar een level dieper te gaan, want ik denk altijd de kerk is een middel en geen doel. Hè? En het middel is dan ook bedoeld om Jezus te leren kennen.
Ja.
Wie is Jezus voor jou?
Ja, Jezus is een voorbeeld voor mij. He, zo van, ik heb, zoals in de vier evangeliën staat, alle dingen die Jezus heeft gedaan. He, en ook de manier waarop hij met andere mensen omgaat. En dat is een voorbeeld voor hoe ik in mijn leven wil staan en ook in die hulpverlening wil zijn. En daarnaast ook wel van... dat je toch niet alleen blind allerlei dingen zomaar doet. Maar Jezus die had ook natuurlijk de fariseeën tegenover zich. En die heeft ook af en toe wel eventjes stevig laten weten... Hè, dat die niet het goede pad hadden, zeg maar. Nou, en dat zou ik dus... Dat voorbeeld van Jezus zou ik dus ook wel gewoon na willen volgen, zeg maar. Ja.
Ja, mooi. Dus Jezus is voor jou een voorbeeld. En verlosser en God, wat kan je dat aan elkaar verbinden?
Ja, de drie eenheid, hè, zeg maar. Ik ben niet zo bijbelvast. Hè, dus ik ben een nieuwe christen hè, die 12 jaar geleden dus een aantal dingen heeft geleerd. Hè, dus alle zaken die daarmee samenhangen... Hè, daar weet ik van, hè, van Jezus is liefde, hè, God is liefde, de Heilige Geest is er. En die drie zorgen ervoor dat ze op verschillende vlakken dingen
voor
kunnen
zijn.
Gebeuren, ja. Zeg ja. Maar.
Wat
hè,
heeft jou aangesproken in het christelijk geloof? Ik bedoel, je bent net als onze dominee Ed uit de wereld gekomen dan.
Ja.
Wat heeft jou aangesproken?
Ja... wat ik zeg, hè, zo van dat je op een andere manier met mensen omgaat. Kijk, ik heb ooit wel eens geleerd dat je je verschillende kwaliteiten moet gebruiken hè, om met het geloof om te gaan. Hè. Je hebt mensen die doeners zijn, je hebt mensen die denkers zijn. En ik denk dat ik wel merendeels een doener ben. Hè, en dat ik probeer van de dingen die in de Bijbel staan zo goed mogelijk uit te voeren.
Ja,
zeg
maar.
Maar
toen je ooit naar de kerk kwam, waar is de vonk overgeslagen? Of wat heeft je ertoe geleid? Je bent best wel trouw ook. Je zegt van ja, ik kom maar ook elke zondag. Of zo'n beetje elke zondag.
Ja.
Je bent lid van twee huiskerken. Wat zit daaronder? Wat is dat? Wat heb jij wat een ander niet heeft?
Nou, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die dat ook allemaal wel hebben. Hè? En ik pretendeer helemaal niet dat ik iets bijzonders heb of zo. Hè? Maar het is...
Maar je maakt wel die keuze. Ik ben op zoek naar wat zit daarachter. Ik ben als klein kindje door mijn ouders meegenomen naar de kerk. Dat is een soort van constante factor.
Ja.
En ik denk wel eens van, stel dat ik daar ergens een knip in leg en ik ga dat anders doen. Nee, wat zou dat betekenen? Nou, dat krijg ik niet voor mekaar, want dan is het te belangrijk voor mij. Maar iemand die gewoon wiens leven heel anders is geweest. En nu kies je ervoor. En je best wel intensief ook, want je gaat naar de kerk. Je gaat twee huiskerken. Mensen bidden voor je. Zijn echt wel dingen die anders zijn dan daarvoor. En de vraag is natuurlijk, wat heeft er getriggerd dat je dit wil?
Ja, niet een bepaald moment zoals mensen dat wel eens ervaren. Hè? Van boem, ik kreeg ineens de Heilige Geest over me heen of zo. Het is eigenlijk gewoon als ik mijn historie een beetje begin, is het dat ik in eerste instantie met het geloof in aanraking kwam door een katholieke priester die in Rotterdam-Zuid een clubje leidde, hè, waar ik dan ook met een zo'n zomerkamp ben meegeweest en zo. En daar is het ook eigenlijk het eerste vonkje gelegd, het eerste zaadje gelegd. Ja. Ja. En vervolgens kwam ik in aanraking met Jelle Jongsma. Jelle Jongsma is een man die voor de NSR werkt, een Navigatie Studentenvereniging. Ja. Daar heb ik ook een aantal gesprekken mee gehad. En ja, zo is het eigenlijk allemaal een beetje gaan groeien. Dat ik dus op een gegeven moment me realiseerde van er is nog meer op de wereld dan alleen maar het wereldse, zeg maar.
Dus je hebt gewoon een nieuwe dimensie, een extra dimensie van het leven ontdekt.
Ja. Ja.
Ja, om op een andere manier met andere mensen om te gaan en dat soort dingen. Ja, ja, ja. Ja. Ik ken Jelle Jongsma ook trouwens. Hij is overleden. Wist je dat?
Ja, dat wist ik. Ja, ja, heftig.
Ja, heel verdrietig. Ja.
Ja.
Ja, ja, nou ja, dat is het leven natuurlijk, wat we met elkaar hebben. Er is natuurlijk niks voor eeuwig. En een vraag die we... Ik ga een beetje random door die vragen heen die we aan je gesteld hebben. Maar is er iets uit de actualiteit wat jou raakt, waarvoor je zegt van ja, kijk, dat triggert iets bij mij?
Nou, de grap is natuurlijk dat ik eigenlijk al die vragen heb beantwoord door die Eef van Oopdorp te noemen.
Ja.
Hè? En maar daar moeten we dan nu in dit stukje eigenlijk niet meer zo over hebben.
Nee. Nee, ja, goed, oké. Okay. Dat was dat artikel. Dat is een artikel de krant. Ja. En dat heeft en het boek. En dat gaat dan ook weer over jouw werk in de schuldhulpverlening. Ja, en dat is dus, want er waren twee vragen. Hè? De vraag was, heb je een artikel uit de actualiteit en heb je een boek?
Ja.
Het boek is er dan ook het boek van Eef van Oopdorp, wat je hier op tafel legt.
Ja, en dat is Eef van Oopdorp. En kijk, we hebben natuurlijk ook, is het ook nog zo dat ik heel erg veel zing, hè? De opwekkingsliederen. Ik zing ook in klassieke koren en zo. En ik merk dus ook gewoon nu, hè, als ik gewoon het Duits of het Engels beter lees. Hè, en dat ik meer gevoel heb voor wat ik zing. Omdat ik nu geloof. Hè, omdat ik weet dat wat het allemaal inhoudt. En dat die componisten dus ook op een geweldige manier daarmee bezig zijn geweest en zo. En dat is, vind ik altijd ook wel heel mooi.
Die muziek zong je ook al voordat je tot geloof kwam?
Ja. Ik zing al 30 jaar in koren. Dus daar heb je wereldse muziek en je hebt christelijke muziek. Ja. Hè? Op tenminste de componisten die een christelijk stuk hebben gecomponeerd op basis van wat in de Bijbel staat en zo.
Ja, maar ook in die muziek heb je dus weer een nieuwe dimensie leren kennen.
Ja.
Want je kende de muziek al.
Ja.
Maar nu zijn de teksten ook teksten die je aanspreken omdat het gaat over je eigen geloof.
Ja, ik heb het gevoel dat het daar gewoon net iets dieper in zit en net iets meer gevoel in kan leggen als ik daar over aan het zingen ben dan 20 jaar geleden, zeg maar.
En kan je daar een voorbeeld van noemen? Van een lied of een nummer wat je dan heel erg aanspreekt? Of een muziekstuk?
Ja, dat zou ik dan niet zo gauw weten, maar ik heb bijvoorbeeld in de tijd dat ik toch wel heel erg zenuwachtig was met allerlei voorbereidingen en zo voor weer onderzoeken, heb ik, ik had hem hier staan, Not a Slave to Fear, but I'm a Child of God. He, dat is natuurlijk wel gewoon, dat is geen opwekkingslied volgens mij, maar dat is wel gewoon een lied waarin een hele mooie, een hele mooie tekst wordt naar voren gebracht. En ik heb op dit moment niet gelijk dat ik denk van, ik heb heel veel liederen gezongen de afgelopen weken, omdat met het koor waar we in Krimpen in Vlaardingen, Animato, dat ging ter ziele. En daar zijn ongeveer 15 stukken, moest ik instuderen, die de afgelopen 20, 30 jaar door die mensen gezongen zijn. En daar zitten ook heel veel mooie liederen in met een mooie tekst.
Ja.
Maar ik zou het niet zo kunnen noemen, want dan moet je dat muziek even voor je hebben om te kijken van hoe zat het ook alweer.
Ik stelde de vraag, omdat ik zie dat heel veel mensen hebben dit bijvoorbeeld met de Matthäus Passion. Er gaan heel veel mensen één keer per jaar naar de Matthäus Passion. En gelovig of ongelovig, alleen dan denk ik wel eens van, hoor je nu wat er gezongen wordt? Hè? En er zit nog zo'n dimensie in die muziek en het wordt ook zo mooi tot uitdrukking gebracht. Om maar eens een voorbeeld te noemen van een muziekstuk waar gewoon, naast dat het geweldig mooie muziek is, ook nog eens een keer een hele diepe boodschap in zit.
Ja,
en op een manier vertolkt, die muziek die versterkt die boodschap enorm.
Ja.
En dat is natuurlijk, ik heb dan altijd 1 plus 1 is 4 of zo, hè, daarbij gewoon, ja.
Ik heb de Matthäus Passion, de Johannes Passion, heb ik een aantal stukken van geoefend. Dus ik kan nog niet de hele Johannes Passion, zoals sommige mensen dat kunnen. Maar ik heb wel een heel mooi stuk gezongen. Dat is van een Spaanse componist. Dat is ook een mis, de Misa Criolla. En daar word ik helemaal warm van.
Ja, precies. Nou, dat bedoel ik. We moesten even zoeken, maar we hebben hem gevonden. Fantastisch. En dat andere nummer is natuurlijk I'm not a slave of fear, but I'm a child of God. Dat is natuurlijk een hele mooie tekst. Volgens mij is het wel een opwekkingsnummer, hoor.
Ja, is het wel een opwekkingsnummer. Ik heb het van iemand van de huiskerk aangeleverd gekregen, zeg maar. En ik wist niet of dat een opwekkingsnummer was. Maar,
daar heb je veel aan gehad toen je naar het ziekenhuis moest en onderzoeken.
Ja, daar is ook weer een verhaal bij. Dat ging ik dan zingen op het moment dat ik naar het ziekenhuis moest en spanningen had. En toen gingen die spanningen niet weg door het zingen van het lied. Wat ik al een soort verwachting van had. Ja. Maar dat moet je natuurlijk niet hebben. Want als je nou kijkt naar mijn historie, dan is er elke keer een stukje geleidelijk gekomen van het geloof. Hè? En op het moment dat je dan een lied gaat zingen, dan moet je niet verwachten dat daar gelijk uit de lucht de verlossing komt en zo. Dus ik denk dat ik rustiger ben geworden, dat ik me heel erg druk heb gemaakt en ook van dit soort dingen heb gezongen.
Het heeft bij jou gewoon wat incubatietijd nodig.
Dat lijkt er wel op,
Nou, je kan er nu wel heel mooi over vertellen. En ik kan me ook voorstellen voor mensen die juist nu in de angst zitten over wat gaat de dokter tegen me zeggen of wat gaan onderzoeken brengen, dat het dan juist fijn is om van mensen dit soort verhalen te horen natuurlijk.
Ja.
En angst is natuurlijk ook gewoon een reëel gegeven. Aan de andere kant is natuurlijk wel de vraag, in welke mate laat je het toe en waar focus je op? Focus je op je angst of focus je op God die jou er doorheen gaat leiden?
Ja.
En op de mensen die van je huis kringen voor je bidden en dat je zegt, ik merk dat ook.
Ja.
Ja. Nou, en dan gaan we afronden. En we hebben natuurlijk een hele prangende vraag. En de prangende vraag is natuurlijk, wat zou de wereld missen als jij er niet zou zijn?
Ik voel me niet dat ik dusdanig bijzonder ben. Maar ik heb natuurlijk een hele lieve vrouw. En als ik er niet zou zijn, zou ik geen hele lieve kinderen hebben.
Nee.
Die allemaal mooie dingen doen en waar ik nog van kan genieten. En dadelijk ineens opa wordt. Dat is ook wel. Mijn dochter is nu 22 weken zwanger.
Oh.
En ik ben als 67-jarige ben ik wel best wel laat om opa te worden.
Ja.
Maar dat ligt ook een beetje aan het laat zijn van mijn kinderen. Ja. Dus je weet dat Dorf ook niet echt getrouwd is toen hij 22 was.
Nee.
Dus Dat heb ik in ieder geval wel voor elkaar gekregen. En en natuurlijk het werk waar ik mee bezig ben.
Natuurlijk voor veel mensen echt belangrijk is. Hè? Ja. Natuurlijk, Zeker. Ja, je bent een doener, hè? Dus de mensen missen dan ook gewoon wat je doet.
Ik hoop het,
ja. En je bent ook een doener met wel vanuit een bepaald beeld van de wereld. Begrijp ik uit je verhaal.
Ja,
je zegt ik ben op een andere manier tegen de wereld aan gaan kijken. Ik heb een nieuwe dimensie ontdekt toen ik ben gaan geloven. Maar jouw manier van dingen uiten is om het te doen.
Ja.
Ja. Nou gingen we toch praten, want doen en podcast gaan niet samen. Maar ik wil je toch bedanken voor dit mooie gesprek.
Ja,
je hebt het goed gedaan. Ik heb er erg van genoten. Ik vind het ontzettend leuk om je zo beter te leren kennen.
Ja.
En ik hoop dat het ook voor de luisteraars geldt.
We gaan het zien. Dankjewel, Aldrik.
Graag gedaan.
Dank voor het luisteren naar Nescast. Vergeet niet de podcast te delen, liken en je te abonneren. Je vindt deze podcast op Spotify, Apple en Google Podcasts.